Gemeente, ik herinner u nog aan de bejaarde middag die aanstaande woensdagmiddag, zo de Heere wil, gehouden zal worden. Begint om 3:00. En als er zijn die vervoer nodig hebben, willen die zich dan even verstaan met een van de diakenen. En volgende week zondag in de avonddienst, zo de Heere wil, zal de herbevestiging plaatsvinden van de gekozen broeders ambtsdragers. Broeder Valerius voor ouderlingen van dieren voor diaken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Vanmiddag is uit het boek Genesis, het 8e hoofdstuk, vers 13 tot en met 22. Genesis 8, vers 13 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we 147, het 7e vers. 147, vers 7, na de schriftlezing uit Genesis 8, beginnen bij vers 13. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en zie, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27e dag van die maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uw zonen met u, al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, en dat zij overvloediglijk voortteren op de aarde, en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen, en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem, al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde de Heere een altaar, en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar, en de Heere rook de lieflijke reuk, en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden.
Amen.
woord des Heren voor de prediking van deze middag vinden we in de psalmen, in psalm 74. Psalm 74. En daarvan de versen 16, 17 en het eerste stuk van 18. Psalm 74, vers 16 tot en met 18a. Waar wij het woord des Heren lezen: de dag is uwe, ook is de nacht uwe. Gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt al de palen der aarde gesteld, zomer en winter, die hebt gij geformeerd. Gedenk hieraan. Tot zover. We willen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen vragen. Heere, het is in uw voorzienigheid, in uw leiding in ons leven, dat wij vandaag deze dag hebben mogen afzonderen als een dag met een speciaal karakter en een speciaal doel, om te zijn de dag waarop wij ook als kerken ons mogen stellen onder de verkondiging van uw woord en mogen naderen tot uw heilige troon op deze biddag. Deze dag die een dag des gebeds mag zijn. Heere, gij hebt het ons mogelijk gemaakt om samen te vergaderen. Gij geeft ons daartoe de gelegenheid en de vrijheid. Heere, wat dat betreft, dan zijn er geen belemmeringen en geen verhinderingen. En dat zijn zeker ook voorrechten die we mogen, ja, moeten opmerken. Want er zijn er zoveel in deze wereld, ook van de christenen die uw naam belijden en ook van uw volk dat uw naam vreest. Er zijn er zoveel, heren, die een dag als deze niet kunnen houden, die daarin belemmerd en gehinderd worden. Maar gij geeft ons de gelegenheid om in vrijheid op te komen naar de plaats des gebeds. Heren, wat de uiterlijke dingen betreft, zijn er geen verhinderingen, maar dat is nog geen garantie dat het ook waarlijk biddag is. We mogen het zo noemen en we mogen het ook daartoe bestemmen. Maar het kan pas biddag zijn, Heere, als we ontvangen ook de geest der gebeden. En als gij zelf ons leert bidden, zoals het behoort, zoals het ook recht en betamelijk is voor u de Heere. Want alleen dan kan ons gebed door u ook worden aangenomen, als het gebeden is naar uw wil. Uw woord zegt dat gij nabij zijt alle die u aanroepen in der waarheid. En heren, dat laatste dat ontbreekt er zo menigmaal aan. We kunnen u wel aanroepen en we kunnen ook wel bidden en we kunnen onze gebeden wel zeggen, maar doen we het in waarheid, met een oprecht hart, of zoals onze catechismus het beleidt, kennen wij onze nood recht en grondig. En vertrouwen wij op uw woord en op uw belofte. En is het onze hartelijke begeerte om u, ook met de weldaden die we vragen, te dienen en te vrezen. En daarom, heren, wij bidden, wij vragen, wij smeken van u, dat gij ons die geest wilt geven, die ons leert bidden, ja, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, opdat zo deze dag ook waarlijk aan zijn doel mag beantwoorden. Laat dan door de verkondiging van uw woord het ons meer en meer duidelijk worden, Heere, hoezeer wij afhankelijk zijn van u, en dat we zonder u niets hebben en niets kunnen. En dat het te vergeefs is om op onszelf te vertrouwen. Ja, alles is te vergeefs wat wij doen. Zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Dan is het te vergeefs als de bouwlieden bouwen en als de wachter waakt. Het is te vergeefs om vroeg op te zijn en laat op te blijven. Het is alles te vergeefs, Heren, want het is alleen maar afhankelijk van uw zegen. En als gij die zegen wilt geven, dan zal het ons ook alles ten beste gedijen. Heren, Doe ons verstaan onze diepe afhankelijkheid van u. En laat daartoe uw woord ook dienstbaar gesteld mogen worden. Laat het een instrument in de hand van de Heilige Geest zijn. Om ons te leren die diepe afhankelijkheid. En ons ook vanuit dat besef van afhankelijk te zijn. U de Heere te smeken. Om uw gaven en om uw zegen over uw gaven. Gedenk ons in uw rijke gunst. Ach Heere, wij moeten het belijden. Dat wat wij vragen onverdiend, ja verbeurd is. We moeten het erkennen dat ook op deze dag we hier zijn als zondige mensen. En daarom, wat we dan ook bidden en wat we van u vragen mogen, we zullen het altijd moeten doen ook. Niet alleen in het besef van afhankelijkheid, maar ook in het besef van onze onwaardigheid. Want hoe kan het, Heere, dat u, de heilige God, nog zou denken aan zulke zondige, alles verbeurd hebbende mensenkinderen? Hoe is het mogelijk dat gij aan zondaren nog toestemming geeft om te komen tot de troon der genade? Hoe is het mogelijk dat gij het gevallen kinderen van Adam toeroept: stort voor mij uit uw ganse hart? Dat is een wonder van genade en ontferming, maar dat moet ons dan tegelijk ook wel diep doordringen van onze onwaardigheid en schuld. En als we dan zo van u vragen, Heere, of gij ons de geest der gebeden wilt geven, die ons leert bidden in afhankelijkheid, dan vragen we er u tevens bij. Geef ons door uw geest ook verstand van onze diepe ellende en onze grote nood, opdat ons bidden ook in dat opzicht waarlijk bidden mag zijn, het geroep van de ellendige. Want dat, naar uw eigen woord, zult gij niet verachten. Doe ons ondervinden, Heere. Doe ons ervaren dat u dan in ons midden wilt zijn. En dat u ons schenkt alles wat ons ontbreekt. Bewaar ons voor de zonde. En voor alles wat ons van u en van uw dienst zou kunnen aftrekken. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen nu eerst samen zingen uit de 136e psalm en daarvan het 7e, 8e en 9e vers. Psalm 136, vers 7, 8 en 9. Als wij vandaag onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid houden, dan moet het ons wel duidelijk zijn, gemeente, dat we alleen dan in oprechtheid en in waarheid kunnen bidden, als ook het geloof in Gods voorzienigheid door ons beoefend wordt. Want met name op een dag als deze worden wij bepaald bij datgene wat de Heere ons in zijn woord zegt over zijn voorzienigheid. Dat Hij regeert en dat Hij alle dingen onderhoudt en draagt door het woord van zijn kracht. En alleen in dat geloof kunnen wij vragen of de Heere ons ook zijn zegen wil schenken op gewas en arbeid. De schrift vertelt ons en de kerk leert ons te belijden dat ook in die dingen de mens afhankelijk is van de Heere. En met onze catechismus erkennen wij het in de tiende zondag dat de Heere het is die beschikt over loof en gras. Dat Hij het is die bepaalt of er vruchtbare of onvruchtbare jaren zullen zijn. Dat Hij het is die ziekte en gezondheid geeft. Dat Hij het is die beschikt over rijkdom of armoede. En dat al die dingen dus niet bij geval komen, maar dat die uit zijn hand tot zijn schepselen komen. En dat beleidt de catechismus op grond van vele uitspraken uit het woord van de Heere. Ons voedsel is zijn gave. En als Hij zijn hand opent, dan worden zijn schepselen verzadigd. Maar als Hij zijn hand gesloten houdt, dan hebben zijn schepselen geen verzadiging. Hij is het die alles geschapen heeft. Hij is het ook die alles onderhoudt en draagt en verzorgt en regeert en bepaalt en bestuurt. En dat moet ons goed voor ogen staan, willen wij op de rechte wijze kunnen bidden. Ik weet het, er zijn meer dingen die nodig zijn om op de rechte wijze te bidden. Maar dit is toch zeker ook een van de dingen waar het woord van de Heere ons zelf bij bepaalt. Wij moeten weten hoe afhankelijk wij zijn van God, die in zijn voorzienigheid ook in het komende seizoen voor ons moet zorgen. En die gedachte vinden wij ook terug in het woord van onze tekst in Psalm 74. En eigenlijk staat die gedachte in Psalm 74 op een plaats waar je hem eigenlijk niet zou verwacht hebben. Want het gaat in Psalm 74 helemaal niet over deze dingen. Het gaat in Psalm 74 over heel andere dingen. Deze psalm dateert uit een zeer moeilijke tijd. Als u Psalm 74 leest, dan komt u daar wel achter. Een tijd waarin het voor het volk des Heren moeilijk was, omdat de vijanden gekomen zijn. En de vijanden hebben bezit genomen van het land en van de stad. En de vijanden hebben verwoestingen aangericht. De vijanden hebben het heiligdom des Heren verwoest. Ze hebben afgodsbeelden in Gods huis opgericht. Ze hebben daar met hun onheilig, goddeloos gebrul de stilte van het heiligdom ontwijd. Ze hebben Gods priesters gedood. Ze hebben de profeten gedood. En al die dingen, die zijn of natuurlijk van een zeer bedroevende aard. Al die dingen hebben het volk des Heren dat nog overgebleven is ten zeerste ontmoedigd. En in deze situatie, onder deze omstandigheden, wendt de dichter van deze psalm dan zich tot de Heere met zijn klachten. En met de vraag, Heere, zal die vijand dat alles straffeloos kunnen doen? Zal hij uw naam kunnen lasteren zonder dat gij u vertoort? Zullen de vijanden dit alles aan u en aan uw volk kunnen aandoen, zonder dat gij met hen komt afrekenen, kunnen ze hun gang maar gaan? En zo vinden wij in deze psalm keer op keer de smeekbede dat de Heere wil ingrijpen ten behoeve van zijn volk. Dat de Heere wil opstaan. Dat de Heere zich aan zijn vijanden wil wreken en zijn volk wil verlossen. Dat de Heere zijn naam wil verheerlijken. Ook daarin dat die vijand in zijn boosheid en in zijn vijandschap zal worden beteugeld. Deze psalm is dan een psalm waarin een gebed opgezonden wordt dat de Heere zal willen handelen. En wat voor grond heeft de dichter, wat voor pleitgrond heeft de dichter in dit gebed? Wel, hij spreekt in de eerste plaats zijn vertrouwen daarin uit dat God de machtige is. Het volk bleek niet in staat om zich tegen die vijandelijke machten te verdedigen. Die vijanden waren te sterk. Maar God is de machtige. En dat weet de dichter op grond van wat de Heer in het verleden gedaan heeft. Toen heeft hij toch de zee gespleten, zo staat er in vers 13. Toen heeft hij de koppen der draken verbrijzeld, verbroken. Toen heeft hij de koppen van de Leviathan verpletterd. Toen heeft God hem toch tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Toen heeft de Heere toch wonderen gedaan, een fontein en een beek gekliept. Toen heeft hij toch de sterke rivieren uitgedroogd. En kennelijk denkt de dichter aan Gods wonderdaden aan de Schelfzee en aan de Jordaan. Waar hij de wateren op een hoop deed staan, zodat zijn volk op het droge kon oversteken. En die kracht die de Heere toen betoond heeft in het uitredden van zijn volk, is nog dezelfde. Zou hij dan nu niet in staat zijn om de vijanden te vernietigen en zijn volk te verlossen? En als de dichter dan terugdenkt aan wat God in het verleden gedaan heeft en met zijn gedachten een ogenblik vertoeft bij die grote daden toen de Heere zijn volk uit Egypte leidde en hen in Kanaan bracht, dan gaat hij in zijn geest nog verder terug in de geschiedenis. En dan komt hij terug tot aan het begin van de historie. Dan denkt hij aan wat de Heere gedaan heeft in de schepping. Want ook daarin heeft God zijn grote macht geopenbaard. En als de dichter daaraan terugdenkt, dan komt hij in het midden van deze psalm, die een gebed om verlossing is, tot de belijdenis dat de Heere de almachtige schepper is en de onderhouder van alles wat zijn hand heeft voortgebracht. En dat brengt hij dan met name in de woorden van onze tekst tot uiting. Gods grootheid, Gods majesteit in de natuur, in de schepping en in de onderhouding van alle dingen. En kennelijk is dat de dichter tot grote troost geweest. En hij is niet de enige die daaraan troost heeft ontleend. Dat heeft de Heer in het leven van zijn kerk meerdere malen als een troost gebruikt in moeilijke tijden. Als de kerk bedrukt over deze aarde ging. Als de vijanden sterk en machtig waren. Als de kerk bepaald werd bij eigen zwakheid en bij eigen machteloosheid. En als er van 's mensen hulp geen heil meer te verwachten was. En als alles bij de handen afbrak en als het totaal onmogelijk begon te worden, heeft de Heere meerdere malen zijn kerk bemoedigd door haar te wijzen op wie hij is. In zijn almacht, in zijn grootheid. En in de grote daden die hij verricht heeft, ook in de schepping van hemel en aarde. Met die boodschap mag bijvoorbeeld de profeet Jesaja het moedeloze volk in ballingschap gaan troosten. Volk dat in ballingschap zegt, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat voor mijn God voorbij. Dat is een volk dat dus geen uitzicht meer heeft. En dat ook bang is dat het van God geen heil meer te verwachten heeft. Een volk dat aan het eind komt. Dat in moedeloosheid neerzit. Dat van alles geprobeerd heeft om zichzelf moed in te spreken, maar dat het nu, dat nu vreest dat de Heere geen oplossing meer geven zal en dat de Heere niet meer aan zijn volk zal denken. En dan gaat Jesaja dat moedeloze volk aanspreken en toespreken. En wat gaat hij dat volk voorhouden? Hij gaat dat volk herinneren aan Gods scheppingsdaden. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. U ziet het, de profeet spreekt tegenover het, tegen het machteloze en moedeloze volk van de grootheid, van de macht, van de majesteit van de schepper. Hij wordt nooit moede, hij wordt nooit moedeloos, hij is nooit in een situatie gebracht waarin hij geen oplossing meer weet en waarin er geen weg voor hem meer is. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Als wij geen weg meer zien, als wij geen verwachting meer hebben, dan is God nog de Almachtige. En met die troost mag de kerk des Heren zich meerdere malen bemoedigen. En dat heeft de Heren meerdere malen gebruikt om zijn kerk in de neergebogenheid van de ziel weer op te richten. En weer bemoediging te schenken. En dat doet de Heere ook in het leven van de dichter van deze 74ste psalm. Ik zei het al, hij denkt ook terug aan de daden des Heeren. Hij zegt het op deze manier: de dag is uwe, ook is de nacht uwe. Gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt al de palen der aarde gesteld. Zomer en winter, die hebt gij geformeerd. Er was een dag dat de Heere zeide, daar zij licht. En daar was licht. En er was een dag daarop volgend dat de Heere dat licht dat hij geschapen had, ging samenbundelen en samenbrengen in de hemel lichten die hij schiep. De zon, de maan, de sterren. En hij maakte die hemellichamen tot de dragers van het licht. Daarom zegt hij, gij hebt het licht en de zon bereikt. En toen heeft de Heere die hemellichten in hun baan gebracht. En hij heeft die aan vaste wetten gebonden. Zodat als gevolg van de gang van deze hemellichten en als gevolg van de wenteling van de aarde om haar as, ook de dag geschapen is. En ook de nacht geschapen is. Dat is Gods werk. En behalve dat heeft de Heere ook de seizoenen tot stand gebracht. Gij hebt de palen der aarde gesteld. Zomer en winter die hebt gij geformeerd. Het heelal is zo samengesteld en de werken van Gods handen zijn zo tot stand gekomen dat dag en nacht elkaar afwisselen. Dat zomer en winter elkaar afwisselen. En dat er elk jaar weer opnieuw een zomer is en een winter. En tussen winter en zomer een voorjaar. En tussen zomer en winter een najaar. Dat is altijd weer het geval. Want de Heere heeft in zijn schepping die vaste ordeningen van dag en nacht, die ordeningen des hemels vastgesteld. En de Heere heeft ervan gezegd dat die niet zullen wijken van voor zijn aangezicht. De Heere heeft het aan Noach gezegd. Voortaan zullen al de dagen, zomer en winter, koude en hitte, dag en nacht, zaaiing en oogst, niet ophouden. Ja, in verband met die wisseling van de seizoenen is er dan ook inderdaad de wisseling van de werkzaamheden. Dan is er een periode waarin er gezaaid mag worden. Er is ook een periode waarin er geoogst mag worden. Dan is er een periode waarin de regen valt. En er is er een periode waarin de zon zal schijnen. Dan is er een periode waarin de Heere dit zal geven voor het rijk de natuur. En een andere periode waarin hij dat zal schenken. En zodoende heeft de schepper van hemel en aarde elke dag en elke nacht en elke winter en elke zomer en elke zaaitijd en elke oogsttijd het nog bewezen dat hij als met zijn hand al het geschapene onderhoudt en regeert. Dat is een bepaald aspect van die voorzienigheid God. Dat God het alles nog in zijn hand houdt. En dat het allemaal door hem wordt bestuurd en door hem wordt geleid. U merkt er wel op dat de dichter daar met grote nadruk over spreekt. Hij legt met grote nadruk het accent erbij dat het alles van de Heere is. De dag is uw. De nacht is uwe. Gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt de palen der aarde gesteld. Zomer en winter die hebt gij geformeerd. En als de dichter het zo zegt, dan zegt hij het met nadruk. Zo opdat de mens goed zal weten dat van al de dingen die hier genoemd wordt, de mens geen enkele bijdrage levert. Dat is toch zo? Met al de kennis die we hebben en met al de wetenschap die de mensheid heeft vergaderd in de loop der tijden, ook sinds de dagen van deze dichter, is het toch nog waar gebleven en het zal waar blijven dat de dag van de Heere is. En dat hij bepaalt wanneer de dageraad aanbreekt en dat hij bepaalt wanneer de nacht gaat vallen. En dat hij bestuurt wanneer er zomer en winter zijn. Hij doet al die dingen. U kunt de dag geen uur, geen minuut korter maken. U kunt de zon geen halve seconde eerder doen opgaan dan God bepaald heeft. De mens met al zijn macht en met al zijn kennis heeft geen mogelijkheid om zomertijd in wintertijd te veranderen en omgekeerd. De mens heeft geen mogelijkheid om de bomen te doen uitbotten in het najaar en de bladeren te doen geel worden in het voorjaar. Dat is Gods werk en zijn werk alleen. En hij deelt daar niets van mee aan de mensen. Zeker, de mens heeft ook zijn taak. De mens heeft ook zijn roeping op aarde. De mens heeft de taak om te arbeiden en te werken en in getrouwheid. Maar er zijn terreinen waar de Heere geen inmenging van de mens gedoogt. Dat is in het rijk der natuur, op dit gebied. Dit houdt de Heere in zijn eigen hand. Hij blijft de onderhouder. Hij blijft de grote regent van alle dingen. Zo is het ook in het rijk der genade natuurlijk. Maar in de natuur zeker ook. Het is alles van de Heere. En gemeente, dat moeten we, dacht ik, vandaag toch goed zien en tegen elkaar zeggen. Als we hier samen zijn om met elkaar te bidden om Gods zegen over gewas en arbeid. Om Gods zegen in de komende periode op al de arbeid onze handen. In het land en waar dan ook. Als we vandaag daar Gods zegen om gaan bidden, dan kan dat pas echt bidden zijn als wij om te beginnen ook verstaan dat het alles van de Heere is. En dat moet meer zijn dan een belijdenis van onze lippen. We zullen het allemaal wel belijden, daar geloof ik wel dat we van overtuigd mogen zijn. We zullen het allemaal wel belijden dat het van de zegen des Heeren afhangt en dat de Heere beschikt over regen en droogte en dat dat in zijn plan zo is opgenomen en dat als er een droge zomer in Gods plan is opgetekend, we een droge zomer zullen hebben. En als er een natte zomer over ons beschikt is, hebben we een natte zomer. Dat geloven we wel. Maar is dat meer dan een mondbelijdenis? Is dat ook een belijdenis des harten? Is het met de catechismus de belijdenis van ons hart? Dat vruchtbare en onvruchtbare jaren en gezondheid en ziekten uit Gods hand komen. Laten we eerlijk wezen, dit is een van de dingen waar we veel te weinig bij nadenken. Een van de dingen die ook in het leven van Gods kinderen vaak veel te weinig aan de orde komt. Het is een van de terreinen waar we menigmaal wel rechtzinnig zijn in de leer, maar waar het leven eigenlijk niet overeenstemt met de leer die we beleiden. Want de praktijk wijst uit dat we in dit opzicht zo menigmaal afgodendienaars zijn. Dan mogen we in de leer en ook in de leer der genade rechtzinnig zijn, maar op het terrein van de voorzienigheid en van het dagelijkse leven zijn we menigmaal afgodendienaars. En de afgod waar we het meeste afgoderij mee bedrijven, dat is ons eigen ik. Dat is ons eigen vermogen, dat zijn onze eigen krachten, dat zijn onze eigen inspanningen. Dat is onze ijver en onze vlijt en onze kunde en ons verstand. En daar bouwen en daar vertrouwen we op. En zo menigmaal wordt het niet beseft dat het geheel en al te vergeefs is. Als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Als de Heere het huis niet bouwt. Ja, als de Heer het huis niet bouwt, de psalm zegt niet als de bouwlieden werken en als de Heer dan niet meewerkt. De psalm zegt als de Heer het huis niet bouwt, dat wil zeggen als hij niet alles doet. En als de Heer de stad niet bewaakt, dat wil zeggen als de Heer niet alles doet. En zo menigmaal is de wachter toch van gedachte dat hij van zijn eigen waakzaamheid afhankelijk is. En zo menigmaal is zijn de bouwlieden van gedachten dat ze van hun eigen ijver en hun eigen inspanning afhankelijk zijn. Nee, zegt de Heer, ge zijt niet afhankelijk van wat gij doet, al moet ge werken met de krachten en de gaven die ik u geef. Maar ge blijft afhankelijk van wat ik met uw werk doe. Ge blijft afhankelijk wat ik met uw voedsel doe. Ge blijft ervan afhankelijk wat ik met uw gezondheid doe. Want je kunt, en zo staat het toch, je kunt alles ontvangen van de Heere. Terwijl de Heere je de mogelijkheid niet geeft om ervan te gebruiken. Je kunt alles hebben wat je hart begeert. En als de Heere zijn zegen onthoudt, dan keert het allemaal om in een vloek. Je kunt in het aardse leven krachten ontvangen en lust ontvangen om te werken en om te arbeiden. Maar als de Heere erin blaast, dan ontvang je je loon in een doorboorde buidel. Als God zijn hulp aan het werk ontzegt, vergeef, zo wachters is uw pleit. Zo God niet zelf de stad bevrijdt. En daarom, we moeten het leren, en dat is een les die we keer op keer moeten leren, dat we afhankelijk zijn in alle opzichten, stijl afhankelijk en geheel en al afhankelijk van hem, van wie de dag is en van wie de nacht is, van hem die het licht en de zon bereid heeft, van hem die zomer en winter geformeerd heeft. En is er in dat opzicht niet veel afgoderij? Zijn we niet menigmaal toch bezig met onszelf en wat wij gedaan hebben en onze ijver en onze inspanning? De zonde waar de Heer het volk Israël al voor waarschuwt voordat ze in Kanaan zijn. Wacht u, zegt de Heer, dat ge dan niet zegt, mijn verstand of mijn ijver heeft mij dit vermogen verworven. God heeft het u alles gegeven als een gave uit zijn hand. En daarom, behalve dat de dichter deze dingen beleidt, en wij moeten het met hem leren beleiden, worden deze zaken voor de dichter ook een pleitgrond. De belijdenis van Gods onderhoudende trouw in het leven loopt in deze psalm uit op een gebed. En dat is niet alleen in deze psalm het geval. Dat is ook het geval, om een ander voorbeeld te noemen, in de profetie van Jeremia. Jeremia 14, profetie die spreekt over een andere bange tijd. Een tijd van grote droogte. Een tijd waarin de aarde gespleten, gescheurd is vanwege het gebrek aan regen. En wat gebeurt er? De profeet ziet het voor zich en hij tekent het in dat 14e hoofdstuk. Dat de mensen, de edelen, de aanzienlijken in Jeruzalem, ze zijn er net zo slecht aan toe als de armen en de ellendigen. En wat doen ze? En hun voortreffelijken, moet u lezen, moet u horen hoe de profeet daarover spreekt. Hun aanzienlijken, hun edelen zenden hun kleinen naar water. Die kleine kinderen worden erop uitgestuurd om ergens water te zoeken. In een gracht of in een put of waar dan ook. En dan komen die kleine kinderen met hun emmertje, om zo te zeggen, bij de grachten. En ze vinden geen water. Ze komen met hun vaten ledig weder. Ze zijn beschaamd, ja, worden schaamrood en bedekken hun hoofd, omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is. En de akkerlieden zijn beschaamd en zij bedekken hun hoofd. Zo is de toestand in die dagen. En wat gaat de profeet het volk dan leren? Dan gaat de profeet het volk leren dat dit allemaal vanwege hun zonde zo is. Maar hij gaat hen ook leren dat er maar één is die in hun omstandigheden verandering kan brengen. Niet de goden der heidenen die zij ingevoerd hebben en waar ze de knie voor hebben gebogen. Zijn er, zegt de profeet, onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Of kan de hemel druppels geven? Hij bedoelt, kan de hemel uit zichzelf regen voortbrengen? Kan, zo zeggen we vandaag, zo zegt men vandaag, kan de natuur, kan moeder natuur regen geven? Nee, de afgoden der heidenen zijn niet in staat om dat te doen. De natuur zelf brengt ook geen regen en geen zonneschijn voort. Wat moet het volk leren? Waar moet de belijdenis op uitlopen? Op het gebed, namelijk: Heere, gij zijt het die deze dingen doet. Daarom zullen wij op u wachten. En zo doet ook de dichter van deze 74ste psalm. Als hij beleden heeft dat de dag door de Heere gemaakt is en de nacht door de Heere gemaakt is en zomer en winter en alle dingen door hem geschapen en onderhouden worden, dan komt hij in het volgende vers tot het gebed: gedenk hieraan. En nou weet ik dat er onder de exegeten verschil van mening is of dit woordje, of deze uitdrukking gedenk hieraan terugslaat op het voorafgaande of vooruitslaat op hetgeen dat volgt. Het zou allebei kunnen. En waarom zou het ook niet op allebei kunnen slaan? Waarom zouden we het niet bij het voorafgaande betrekken? En waarom zouden we het ook niet op het volgende laten slaan, namelijk waar de dichter dan bidt dat de Heere de vijanden wil verdrijven. En wat de vijanden gedaan hebben, dat moet voor de Heere ook een zaak zijn waaraan hij gedenken wil. Maar het heeft zeker ook betrekking op het voorafgaande. Heere, uw is de dag, uw is de nacht, uw zijn de seizoenen, gedenk daaraan. Gedenk daaraan. Dus dan houdt de dichter aan de Heere voor wat de Heere zelf heeft ingezet. Dan houdt de dichter aan de Heere voor dat deze dingen zijn hand, zijn het werk zijner handen zijn. Wat doet de dichter? Hij bidt. Wat gebruikt hij in zijn gebed? Gods eigen woord. En dat is het enige ware bidden wat sterk staat als we in ons gebed onze grond mogen zoeken in wat de Heere zelf gezegd heeft. En daarom, dat geeft de Heer in het leven van zijn kerk ook. Hij geeft hen grond om op te staan als zij naderen tot hem. Hij geeft toezeggingen. Hij geeft beloften, ook in het geestelijke. Maar zeker ook zoals we het hier zien en op de biddag beleiden, hij geeft het ook in het natuurlijke. Hoe weet de dichter deze dingen? Omdat de Heere dat allemaal gezegd heeft. Ik heb u al aangehaald dat woord dat de Heere bij Noach gesproken heeft. In het natuurverbond. Toen heeft de Heere daar ook een teken, een symbool bij gegeven. Hij heeft de regenboog geschonken als een onderpand van zijn trouw, dat hij de aarde nooit meer door water zal verwoesten, maar dat altijd de seizoenen elkaar zullen afwisselen. Dat heeft de Heere gezegd en dat heeft de Heere in de regenboog beloofd en bezegeld. En hij heeft gezegd dat als hij die boog in de hemel ziet, die hij er zelf brengt, dan zal hij aan dit verbond gedenken. En hij heeft het Noach gezegd, dat als Noach die boog ziet, dan moet Noach aan dat verbond van de Heere gedenken. Wat doet de dichter hier? Hij herinnert de Heere aan zijn eigen woord. Hij zegt, Heere, gedenk aan die toezegging. Gedenk aan die belofte. En we mogen het hem vandaag nazeggen als wij bidden om gewas en arbeid. Heere, gedenk aan die ordeningen van dag en nacht. Aan die ordeningen des hemels waar gij niet van zult afwijken. Gedenk eraan, Heere, dat de dag de uwe is. En de nacht is uwe. Wij kunnen dat niet veranderen. Maar wilt gij naar uw eigen trouw belofte woord ook in de komende tijd voortgaan met dag en nacht te geven. Gedenk eraan, Heere, dat ge het beloofd hebt aan Noach, dat gij zaaiing en oogst zult doen afwisselen. Moet u niet zeggen, oh, dat heeft de Heere beloofd, dan zal het wel zo wezen. Dan zal het ook in 1983 wel weer zo zijn. Dan zullen we over een paar maanden wel weer zomer hebben. En als we dat mag niet. God belooft, vervult zijn beloften en zijn toezeggingen nooit automatisch. Hij wil erom gebeden zijn. Ook om die dingen. En wat dat betreft, we moeten het leren om ook voor zomertijd en wintertijd te bidden. En voor oogst en voor zaaitijd te bidden. Te bidden of God het ons geven wil. Dat gebed dat moet niet pas komen als er straks misschien wekenlang achter elkaar regen op de aarde valt, zodat het land niet betreden kan worden. Dan moeten we niet pas een biddag gaan houden, omdat dan de nood beseft wordt. We moeten niet pas een biddag gaan houden of voor onszelf gaan bidden als de zon 6 weken lang zonder dat er een druppel regen valt van de hemel schijnt, zodat het aarde geblakerd en als het ware verzengd is en geen gewas groeien kan. Dat zijn alleen maar bewijzen dat de Heere oordelen brengt over de aarde. Maar voordat de oordelen er zijn, verwacht de Heere dat zijn volk zal bidden en zal pleiten met hem op grond van zijn eigen woord en zijn eigen toezegging. En daarom is het een goede zaak, een geboden zaak, om ook op de biddag de Heere te vragen, Heere, wilt ge eraan gedenken, dat er woorden zijn gesproken door u, de mond der waarheid, en dat gij het hebt toegezegd, dat gij ervoor zult zorgen, al de dagen, dat die dingen in het rijk der natuur niet zullen ophouden. En weet u, en dat heeft de dichter van deze psalm nu tegelijk aan elkaar verbonden, en dat vinden we op andere plaatsen in de schrift ook, deze dingen kunnen dan ook niet geïsoleerd bestaan. Ik bedoel, dat gebed of de Heere in het rijk der natuur zijn zegen wil schenken, dat kan nooit een gebed zijn om alleen maar gewas en arbeid. Dat moet tegelijkertijd gekoppeld worden in het ware bidden aan het gebed om Gods genade, om Gods gunst. En daarom zei ik, u verwacht deze belijdenis niet in deze psalm. Want het gaat hier om heel andere dingen. Het gaat hier om de vijanden en de machteloosheid van het volk dat tegen die vijanden niets vermag. Het gaat hier om een volk dat er onderdoor moet, dat gehoond en gelasterd wordt, Het gaat om de naam des Heren die gelasterd wordt. Deze psalm is een gebed. Heren, sta op en verlos ons. Geef het wild gediert. Dat niet zien het woen ons, ziet de zielen van uw tortelduif niet over. Het is een gebed. Reis op, o God, reis op. Toon uw gezag. Betwist uw zaak. Wees onze pleitbeslechter. Het is in één woord een gebed om verlossing. Een bevrijding. Een gebed om uitkomst. En ziet u hoe de dichter ze aan elkaar samenbindt? De belijdenis dat de Heere regeert in het rijk der natuur wordt voor hem de bemoediging om met des te meer ernst te vragen: Heere, wilt ge dan die krachten ook openbaren in de verlossing van uw kerk, in de verlossing van uw volk? En als ik dat vanmiddag in de lijn van onze tekst ook mag samenbrengen, doe ik dat met de woorden van Psalm 136. Die hebben we met elkaar gezongen. De belijdenis: God schiep aan des hemels trans grote lichten, rijk van glans. Waarom deed God dat? Aan de zon schonk Gods gezag de opperheerschappij bij dag. Waarom deed God dat? Maan en sterren min in pracht schonk hij heerschappij bij nacht. Waarom deed God dat? Want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Zoals de dichter in deze 136e psalm dat zegt in dat 22 keer terugkerende refrein. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Waarom staat de zon elke dag aan de hemel? Omdat Gods goede tierenheid tot in eeuwigheid is. Waarom schijnt de maan 's nachts en zien we de sterren? Omdat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. En zegt u dan eens, wat is die goede tierenheid? Dat is deze deugd van God. Nee, het is niet dezelfde als Gods goedheid. Het is niet dezelfde deugd waarmee de Heere ons overlaat met stoffelijke weldaden. Maar het is die deugd van God waarmee hij het behoud, het geestelijk behoud, de zaligheid van de mens zoekt. Gods goede tierenheid heeft te maken in de eerste plaats met mijn verloren zondige, door de zonde en door de onreinheid verdorven bestaan. En in die goede tierenheid zoekt de Heere dat bestaan, dat zondaars bestaan te redden. En omdat de Heere dat doet, omdat de Heere het heil des mensen zoekt, daarom zien we de zon opgaan. Daarom is er de maan en de sterren bij nacht. Wat betekent dat? Gemeente, dat betekent in het licht van de schrift dit. Dat als de Heere alle dingen onderhoudt en regeert. En als hij ons leven verlengt. En als hij ons spaart. En als hij ons levensonderhoud geeft. En als hij ons gewas geeft. En als hij ons zegen geeft op onze arbeid. Als hij brood geeft op onze tafel. Als hij een dak geeft boven ons hoofd, als hij ons kleding geeft om aan te trekken, dan doet hij dat met dat ene doel voor ogen, namelijk de mens, u en mij. Genade tijd te geven. Daarom. Daarom schijnt de zon. Daarom is er zomer en winter. Daarom is er zaaitijd en oogsttijd. Niet als doel in zichzelf opdat de wereld maar zal kunnen voortbestaan. Maar opdat de inwoners der aarde van de God des hemels gelegenheid zullen ontvangen om hem te zoeken. En hem te leren kennen. En hem te vrezen. En dan heeft uw leven en mijn leven geen ander doel. God had bij onze schepping en bij onze geboorte geen ander doel voor ogen dan een mens op de wereld te plaatsen die van hem ook gelegenheid zou ontvangen om de Heere te zoeken. Daar zijn we toch voor op de wereld. Zijn we op de wereld om te werken, om een positie te verkrijgen? Zijn we op de wereld om te verdienen? Zijn we op de wereld om vooruit te komen? Dat zijn allemaal dingen die maar op de tweede of op de tiende plaats behoren te staan. We zijn op de wereld, opdat wij eerst zouden zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En als dat het eerste in ons leven moet zijn, dan is het eerste doel dat God heeft met de zonsopgang. En het eerste doel dat de Heere heeft met regen en zonneschijn en met gezondheid en ziekte en met alle dingen, dan heeft het eerst het eerste doel dat de Heere daarmee heeft om ons erbij te bepalen dat wij God nodig hebben en Hem moeten leren kennen. En zo hangen ze samen. Het gebed om Gods zegen over gewas en arbeid, dat moet noodzakelijk samen verbonden zijn en innerlijk verweven zijn met het gebed om genade van God over onze ziel. En daarom heb ik er voor mezelf helemaal geen moeite mee om te bepalen waar die woorden gedenk hieraan op slaan, op het voorafgaande of op het volgende, op allebei. Dat woord gedenk hieraan is juist de verbinding tussen het een en het ander. Dat woord gedenk hieraan, dat mag een pleitgrond zijn om de Heere te vragen. Heere, ge hebt het beloofd aan Noach in het natuurverbond, dat zaaiing en oogst niet zouden ophouden. En ge hebt het in het genadeverbond beloofd, dat ge geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Dat heeft God ook gezegd. En bidden om Gods genade in de natuur kan nooit alleen bestaan. En daarom, gemeente, als wij vandaag bidden om Gods zegen over gewas en arbeid, en we zouden daarbij niet tegelijk ook van harte bidden om Gods genade in ons leven, in ons zondaarsleven. Als we bidden om voedsel, als we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood en het blijft daarbij, dan kunnen we niet verwachten dat de Heere ons hoort. Weet u, in dat gebed, het Onze Vader, heeft de Heere het ook al aan elkaar verbonden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan staat er niet een punt. En dan begint er niet daarna een nieuwe zin. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Dat is een gebed of de Heer ons levensmogelijkheden wil geven, opdat wij met de geschonken krachten zouden zoeken de vergeving van zonde en de redding van onze ziel, om zo de Heere te mogen kennen en dienen en vrezen. Wat betekent het dat de zon schijnt? Wat betekent het dat op dit moment de zonnestralen het kerkgebouw binnenvallen? Dat u en ik nog bekeerd kunnen worden. Dat zegt God. Door middel van het getuigenis van het zonlicht. Wat betekent het dat zaaiing en oogst niet ophouden? Dat we nog bekeerd kunnen worden. Dat we de Heere nog mogen zoeken. Dat de Heere nog gewillig is om zijn genade te schenken. Dat de Heere nog gewillig is om zondaren te redden. Dat de Heere nog gewillig is om mensen in zijn dienst te nemen. Om ze tot zich te trekken. Om ze aan zich en aan zijn zalige dienst te verbinden. En zo heeft ook de dichter van de 90ste psalm het verstaan. Dat we de tijd, zo zegt hij, des levens mogen leren kostelijk achter. Waarom? Opdat ons hart de wijsheid mogen betrachten. En de wijsheid betrachten, dat is de Heere zoeken met ingespannen kracht. En geen rust onszelf te geven,
voordat we hem hebben gevonden, voordat onze ziel geborgen is, achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Bidden om gewas en arbeid, zeker. Maar dat nooit alleen en nooit geïsoleerd. Dat ook vandaag weer en alle dagen als het goed is, in het licht van de noodzakelijkheid van Gods genade over onze ziel. Vragen om Gods zegen over de werken onze handen. Vragen om een zegen over het voedsel dat voor ons staat. Vragen om een zegen over het werk dat we verrichten mogen. Zeker. Maar dan altijd en alleen in het licht dat de Heere het gebruiken wil. Om ons hem te doen zoeken en kennen en dienen en vrezen en lief. Baat ons niet, gemeente, als wij een overvloedige oogst zouden binnenhalen en als we niet weten wat het is om aren te lezen op het veld van Gods vrije genade. Het baat ons niet als God ons zegent met regen en zonneschijn, als wij niet kennen de zon des heils. En het de regen des geestes. Baat ons niet als we alleen maar op dat ene terrein van ons leven Gods zegeningen ontvangen. En als het andere terrein een dorre akker ligt, is. Die overlang ligt uit te drogen en waar onze ziel in omkomt en versmacht. Baat ons niet als God ons brood geeft. Als het brood des levens ons onbekend is, dan zullen de zegeningen in de natuur nog tegen ons getuigen. En daarom als wij bidden, Heere, gedenk hieraan, dan mogen we het vandaag doen in de wetenschap dat de Heere toegezegd heeft, dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden, en dat droogte en hitte elkaar zullen afwisselen. Mogen het ook doen en we dienen het ook te doen in het besef dat diezelfde God, dat diezelfde mond des Heren gesproken heeft, dat hij het behoud van zondaren zoekt en dat hij zondaren nodigt om tot hem te komen en om tot hem de toevlucht te nemen. Zullen we zo bidden? Zullen we zo van God genade en de geest begeren om van hem die zegeningen zowel voor ziel als lichaam te begeren? Zullen wij zo begeren dat God de geest der genade en der gebeden ons zende? Opdat we beide noden, de nood voor het lichaam en de nood voor de ziel, recht en grondig mogen beseffen? Voor de ziel net zo goed als voor het lichaam. Voor het lichaam net zo goed als voor de ziel. En dat de Heere ons ook pleitgrond wil geven in zijn eigen woord. Dat hebben we nodig. Dat hebben ook onze jongens en meisjes nodig. Dat hebben ook onze kinderen nodig. Je begrijpt het wel, jongens en meisjes. Vandaag op de biddag voor gewas en arbeid mogen we speciaal ook vragen de Heere gezondheid wil geven, of de Heere zegen wil geven, ook in de dagelijkse dingen, in je werk op school, dat je ook in gezondheid groot mag worden, dat je kracht mag ontvangen straks om ook te werken, en al die dingen meer. Maar, leer het ook in je jonge leven al zien. Er is maar één ding dat bovenaan de lijst mag staan. Er is maar één ding dat van de Heere op de eerste plaats mag staan. Dat is niet je gezondheid. Dat is niet je werk. Dat is niet je speelgoed. Dat zijn niet goede resultaten op school. Dat is niet iets van deze wereld, maar dat is het Koninkrijk Gods. Dat is de Heere zelf. Dat is de vrezen van zijn naam. Dat is genade voor je hart. Dat is een nieuw hart. Dat is vergeving van je zonden. Dat is het enige wat de Heere bovenaan wil laten staan. En daarom zegt hij het tot jong en oud, tot klein en groot, ook op de biddag. Zoek dat. En al die andere dingen, dat belooft hij erbij, zullen u worden toegeworpen. Hij zegt het tot kinderen, hij zegt het ook tot de oudste in ons midden, of tot de oudste die met ons meeluistert via de kerktelefoon. Aan de avond van het leven gekomen, alle verwachting voor het leven misschien verloren, of bijna alle verwachting. De wereld heeft u niets meer te bieden. En toch, u bent afhankelijk van zonneschijn en van regen, ook voor het voedsel dat u nog in uw ouderdom tot u mag nemen. U bent afhankelijk van wat de Heere geeft, ook in het ouder worden. U bent afhankelijk van elk moment tot elk moment van wat de God, wat de Heere, die de schepper en onderhouder is, over u beschikt. Maar ook voor u geldt, zoekt eerst het Koninkrijk God. En als u het ondanks uw ouderdom en ondanks een leven waarin u zoveel keren het woord des Heren gehoord hebt, toch nog nooit in waarheid hebt leren doen, namelijk dat zoeken van het Koninkrijk, als u toch ondanks rechtzinnigheid en ondanks kerkgang en bijbellezen enzovoort, toch nog hebt kunnen doen tot nog toe met de wereld, ik bedoel niet de zondige wereld, maar de wereld in de zin van de natuur, met voedsel en kleding enzovoort, dan klinkt nog die opdracht des Heren in alle ernst en met alle klem, ook tot u die aan de avond van het leven staat, zoek toch eerst. Het kan bijna niet meer, want de deur der genade valt bijna dicht vanwege uw leeftijd en uw ouderdom. Maar zoek dan nu toch nog eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Het geldt voor mensen van middelbare leeftijd. Het geldt voor jongeren en ouderen. Het geldt ook voor jullie jongens en meisjes die misschien met zorgen in je hart aan je toekomst denken. Als je ziet dat het in de wereld al minder wordt en bezuinigingen, dat is alles wat de klok slaat en wat het dagblad bericht. Allerlei dingen die zorgen baren in de zaak van vrede in deze wereld en in economische moeilijkheden enzovoort. Die dingen, daar mogen we ook de Heren mee aanlopen, zeker, en doe dat. Ook wat je toekomst en je carrière betreft, en wat je met je diploma's misschien nog een keer moet gaan doen. En kun je nog een baan vinden, en kun je straks nog aan het werk, of moet je naar school gelijk in de WW. Ook met die dingen mag je de Heren aanlopen, maar blijf het bedenken, zoek eerst het Koninkrijk Gods. En wie dat doet, die mag van de Heere ook hopen en verwachten dat voor die andere dingen de Heere zijn woord waar wil maken. En dan zomaar bidden, Heere, gedenk hieraan. Gedenk ook aan die toezegging, dat al die dingen ons zullen worden toegeworpen. Heere, gedenk aan dat woord dat ge zelf gesproken hebt. Het woord dat gij ook waar zult maken. Amen. We zingen Psalm 85, het vierde vers.
Heere, wij hebben uit uw woord van uw knecht geleerd dat gij alle dingen geschapen en onderhouden hebt. Dat de dag uwe is en ook is de nacht uwe. Dat gij het zijt die het licht en de zon geformeerd hebt. En dat gij het zijt die de palen der aarde gesteld hebt. En dat gij het ook zijt, Heere, die zomer en winter geformeerd hebt. Ja, zo doet gij dat alles naar uw welbehagen. Naar uw vastgemaakt bestek, naar uw vaste plan en de ordeningen des hemels. Ze bestaan en ze zullen blijven bestaan. Heere, gedenk hieraan. Gedenk hieraan. Ook als wij vandaag staan aan het begin van een nieuw seizoen. Een seizoen van arbeid, een seizoen van dagelijkse werkzaamheden, een seizoen van zaaien, een seizoen van planten, een seizoen van nat maken, een seizoen waarin werkzaamheden gedaan worden in het land en in het huis, op het bedrijf en op school. Heere, gedenk daaraan dat gij het gezegd hebt, dat het uw eigen woord is, dat gij zaaiing en oogst niet zult doen ophouden. O Heere, het is vragen om iets wat we niet verdiend hebben, maar is niet alles wat u geeft onverdiend? Is niet elke gunstbewijs verbeurd? Is niet alles wat we tot nog toe ontvangen hebben, ook in het natuurlijke leven, verbeurd en verzondigd aan onze kant? Het is waar, we vragen ook nu weer om verzondigde zegeningen. Maar geef ze ons niet om enig recht of enige verdienst aan onze kant. En Heere, zie ons niet aan in wat we zelf zijn. Want als u dat zou doen, dan zou er geen zegen zijn. Dan zou het inderdaad uw hulp aan het werk ontzeggen. Dan zou het alles ijdel zijn. Dan zou onze inspanning, de grootste inspanning, inderdaad vruchteloos zijn. O God, ja, dan zou het inderdaad zo moeten wezen dat we stierven met het vlees tussen onze tanden. Dan zou het aan ons vervuld moeten worden wat gesproken is door een van uw knechten in een van de psalmen, dat de Heere hen overvloed gaf, maar dat hij aan hun zielen een magerheid stuurde. Heere, want dan zou in de zegeningen tegelijk uw oordeel komen. Wij bidden u, wij vragen u, Heere, doe zo niet met ons. Al verdienen we het wel, maar laat genade gelden, o God. Gedenk aan ons in ontferming. Zie ons aan in de Heere Jezus. Ja, laat dan uit zijn volheid, uit zijn verdiensten en om zijn offer, ook in dit komende seizoen, het land zijn vrucht weer voortbrengen. Laat in het komende seizoen ook weer door uw genade de zon opgaan over bozen en goeden. Laat het ook in het komende seizoen nog weer mogen regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, o Heere. Laat uw gunst, uw langmoedigheid nog over ons blijven uitgestrekt. En wilt gij ook voor onze lichamelijke noden zorgen. Voor ons voedsel, voor onze kleding, voor onze behuizing. Wilt gij zorgen voor onze gezondheid, voor onze lichamelijke welstand. Voor verstand, voor inzicht, voor bekwaamheid, voor werkgelegenheid, voor werk. Heere, ook in deze tijd van zoveel werkeloosheid, wij bidden u, gedenk gij aan onze vaders en moeders, aan onze kinderen. Gedenk gij aan grootouders en grootvaders en grootmoeders. Gedenk gij aan eenzamen. Gedenk gij aan een ieder in zijn of haar omstandigheden, met zijn of haar levensgang, met zijn of haar behoeften. Gedenk gij aan gezonden, gedenk aan zieken, gedenk aan mensen die voorspoed hebben, gedenk aan hen die in tegenspoed geleid worden, gedenk aan hen
heren, die door nood en druk gebogen zijn, als ook aan hen die reden hebben om dankbaar te wezen. Er zijn onderscheiden noden, er zijn onderscheiden behoeften, maar het komt erop neer. En we hebben het in één opzicht met elkaar gemeen. U zegt het tot een ieder onze, hoe oud we ook zijn of hoe jong, hoe zwak of hoe sterk, hoe gezond of hoe ziek, hoe behoeftig of hoe verzadigd ook, gezegd het tot een ieder onze, zoekt eerst het koninkrijk Gods. En daarom wij bidden van u, Heere, wij smeken u, geef ons niet alleen verlenging van ons leven, geef ons niet vermeerdering van onze dagen en van onze jaren, geef ons niet alleen de dingen van dit aardse leven. Laat uw zon niet alleen opgaan, laat de regen niet alleen komen op zijn tijd voor onze natuurlijke behoeften, maar geef dat in dit alles we het mogen zien dat gij nog gelegenheid schenkt om u te vrezen. O Heere, laat dat op het hart van een ieder onzer gebonden mogen zijn, dat we u zullen zoeken, dat we u zullen aanlopen, dat we onszelf geen rust gunnen voordat we de tijd des levens kostelijk achtend u hebben mogen leren kennen. O Heere, laat dat voor ons allen toch zo begeerig, zo belangrijk, zo noodzakelijk worden, dat het elke dag biddag mag zijn. Dat we elke dag aan uw troon mogen buigen. Dat we elke dag met u mogen worstelen. Heere, red mijn leven. Weer een dag van u ontvangen. O God, geef genade dat ook de verlenging van levenstijd me nog een aansporing te meer mogen zijn om het bij u te zoeken, ook voor mijn arme ziel. Geef dat zo uw geest, als de geest der gebeden, ook de geest der genade voor ons mag zijn. De geest die ons deelgenoot maakt, niet alleen aan de algemene, maar nog meer aan de bijzondere genade die in Christus Jezus is. Geef dat ook aan een ieder onze heren, ook aan onze kinderen, ook aan onze middelbare mensen van middelbare leeftijd. Geef het aan jong, geef het aan oud, geef het aan hen die aan het begin van het leven en die aan het eind van het leven staan. Geef het aan hen die nog veel van het leven verwachten, ook al ziet de toekomst er somber uit en al zullen ze wel eens vrezen en hun gedachten hebben over hoe het gaan zal. Geef het ook aan hen die het leven achter zich hebben en die niets meer verwachten, niets meer kunnen verwachten omdat het naar het einde neigt. O God, geef het in genade aan een ieder onze dat we dat eerst mogen doen. Schrijf dat op de tafel van ons hart. Zoek eerst het koninkrijk Gods en al die dingen zullen u toegeworpen worden, opdat we ook met die andere dingen leren bidden. Heere, gedenk daaraan. Ook aan deze toezegging. Vergeef onze zonden. Bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Heere, wij mogen u ook danken dat u in het midden der gemeente weldaden gegeven hebt en een weldaad in bijzondere zin ook geschonken aan onze zuster Zonder van die na de dingen die in haar leven gebeurd zijn, na haar ziekenhuisopnamen en de teleurstelling daaronder vonden vanmiddag met de gemeente weer mocht opgaan naar uw huis. Heere, wij hebben reden om uw naam daarvoor te erkennen, omdat gij het zijt die haar leven gespaard hebt, ook in het uur van het gevaar. U hebt haar levensdagen verlengd. Heere, dat was in bijzonder ook voor haar, toch met de bedoeling dat zij u als het allerhoogst en eeuwig goed zou leren zoeken en nodig hebben. Wij mogen u ook bidden In bijzondere zin voor zuster Talen van de Molenweg, die gisteren in het ziekenhuis in Dordt is opgenomen voor een behandeling. Heren, u kent ook haar omstandigheden, haar noden. U kent alle zorgen die er ook ten aanzien van haar gezondheid zijn. Heren, wij vragen u, wil de middelen die gebruikt worden nog gezegenen tot haar herstel? En wilt gij het wel maken, ook daar waar zij is, wees met haar en spreek tot haar door uw woord, door uw geest, om Jezus wil. Amen. Psalm 90, het negende vers. Psalm 90, vers 9. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.